Swammerdam.
Goedemorgen en fijn dat u luistert naar Radio Swammerdam, uw wekelijkse uurtje wetenschap op Radio Salto. Waar denk jij aan bij oude muziek? Rock'n'roll? Of misschien wel Bach, Monteverdi of Gregoriaanse zang? In de wereld van de klassieke muziek staat oude muziek voor alle muziek die in Europa tot de barok gemaakt is, tot ongeveer de 17e eeuw. Muziek dus, die ouder is dan 400 jaar. En veel van die muziek is aan al die tijd nog steeds razend populair. Bach's Matthäus Passion wordt alleen al in Nederland ieder jaar zo'n 200 keer uitgevoerd. Verbazingwekkend is dat eigenlijk. Maar hoewel we die honderden jaren oude bladmuziek wel noot voor noot kunnen volgen, is er altijd ook ontzettend veel dat onduidelijk of niet vanzelfsprekend is over hoe die muziek vroeger klonk of gespeeld werd. En daarom is wie oude muziek speelt naast kunstenaar ook altijd wel een beetje historicus. Mijn naam is Momo Schaap en bij mij is vandaag de gast Arjen Verhagen.
Goedendag.
Arjen Verhagen is luitist en theorbist. En op wat dat is komen we later nog wel terug. En een veelgevraagd continuo en ensemble speler. Hij speelde onder dirigenten als Jos van Veldhoven, Peter Dijkstra en Timothy Nelson. Hij is gespecialiseerd in renaissance en barok, maar misschien nog wel gespecialiseerder in Nederlandse 17e eeuwse muziek als onderdeel van het gerenommeerde ensemble Camerata Traectina. Mijn co-presentator is vandaag Max Waterhuis.
Goedemorgen.
Goedemorgen Max. Wat is de oudste muziek die jij kent?
Nou, dat dacht ik heel snel aan Bach, eigenlijk. Aan de Matthäus Passion.
Mm-hmm.
Ja, ik zou ook verder... Ja, Monteverdi misschien. Maar heel veel verder kom ik niet terug, denk ik.
Nee, ja, mooi. Dat zijn ook wel, denk ik, de twee grote, toch?
Arjen? Dat zijn twee absolute grootheden. Ja. Nog steeds, ja.
Ah, mooi, oké. Okay. Dan nog even één technische mededeling, voordat ik me definitief tot Arjen richt. In een uitzending over muziek zou ook heel veel muziek te horen moeten zijn. En op de radio is het ook eigenlijk geen probleem, maar op Spotify en andere platforms waar we ook veel worden geluisterd, zijn er risico's aan verbonden, zelfs voor een wetenschappelijk programma. We gaan er dus zuinig mee om. Maar in de beschrijving van deze aflevering vinden jullie alle muziek die we hier bespreken, zodat jullie die eventueel kunnen terugluisteren. Arjen.
Ja.
Ik zei net dat oude muziek alle muziek is tot de barok. Maar we bedoelen toch niet alle muziek ooit. Wat is dat eigenlijk?
Ja, dit is inderdaad een hele lastige. De oude muziekbeweging is eigenlijk begonnen met het juist onderzoeken van Bach als hoogtepunt. Bach werd nog steeds veel uitgevoerd. Onder dirigenten als Mengelberg. En men ging dus zich afvragen, ja maar... Dat staat zo ver af van wat het vroeger zou moeten geweest zijn.
En over wanneer hebben we het dan ongeveer?
Dan hebben we het eigenlijk... Ja, die beweging begint eind 19e eeuw. Dat er een echte opleving is van historisch bewustzijn. En dat suddert eigenlijk een beetje. Maar vanaf de jaren 60, dus na de Tweede Wereldoorlog... ontploft het eigenlijk onder dirigenten als Gustav Leonhardt. Die het echt een grote beweging maakt.
Ja. Ja, en wat is er dan nieuw aan die beweging? Wat doen ze wat eerder niet gebeurde?
Wat nieuw is, is dat ze zich heel erg gaan afvragen... hoe heeft die muziek vroeger geklonken? Welke instrumenten werden er gebruikt? Wat überhaupt teruggaan naar de oorspronkelijke bladmuziek? Want bladmuziek die men gebruikte waren bewerkingen, 19e-eeuwse bewerkingen... die door editors... flink waren voorzien van romantische aanduidingen... zoals bijvoorbeeld tekens voor dynamiek, hard en zacht. Mm-hmm. Die vind je in de oorspronkelijke muziek niet. Allereerst ging men kijken van... God, wat staat er nou eigenlijk in die oorspronkelijke bronnen... die in bibliotheken liggen, die ontcijferd moeten worden... op vergild perkament en alles. En vervolgens ook zich afvragen... en dat is ook een hele belangrijke basis van die beweging... welk instrument werd er eigenlijk gebruikt... Toen was de piano bon ton, maar steeds meer mensen gingen ook proberen wat doet het met de klaafcimbel. Orgels hadden we gelukkig nog, hè, die zitten gewoon vast in kerken, maar met klaafcimbels was veel lastiger. Nou, laat staan luiten. Oude muziek werd op gitaren uitgevoerd en Bach werd gespeeld door gitaristen. Maar ja, het is luidmuziek. Ja. Dus welk instrument? Hobo's, die hebben we ook nog steeds. Klassieke hobo's of moderne hobo's, zou je kunnen zeggen. Maar in de barok hadden die helemaal geen klep of nauwelijks kleppen. En dat soort vragen.
Ja, en nog heel veel terug naar de vraag welke muziek dat dan precies is. Dat is eigenlijk, want Max, jij noemde net Bach en Monteverdi. Dat is vaak kerkelijke muziek. Wat valt er nog meer onder die oude muziek? Waar moeten we aan denken?
Nou, oorspronkelijk was het een beweging die heel sterk ging kijken naar de 18e en de 17e eeuw. En al veel sneller ook vroeger. Ondertussen is de beweging eigenlijk zich ook iets anders gaat noemen. Historisch geïnformeerde uitvoeringspraktijk. En dan kun je zelfs componisten als Wagner, Mozart, Beethoven op die manier gaan bekijken. Dus het begon met een fascinatie voor een bepaald tijdvak, maar het is nu eigenlijk meer een aanpak geworden, waarbij het eigenlijk niet meer zo heel veel uitmaakt welke muziek dan op de lessenaar ligt. Maar de vragen die je stelt zijn hetzelfde. Welke instrumenten? Wat stond er oorspronkelijk? Wat waren de conventies in die tijd? Het begon dus wel echt vanuit Bach een stukje naar voren en een stukje naar achter. En dat is eigenlijk gaan expanderen.
Ja, en er is dus, je vertelde net dat er in de 19e eeuw heel veel aan is toegevoegd en heel veel aan is vastgeplakt. Is er een continue traditie van muziek zoals van mensen als Bach uitvoeren of niet?
Bepaalde componisten zijn verdwenen en weer teruggevonden. En Bach is een tijdje minder gespeeld, maar al vrij vroeg ontdekt. Mozart was ook bewust van de muziek van Bach. Dus zeker als het gaat om Bach is er een continuïteit. Maar wat je ziet, bijvoorbeeld ook pianobewerking bijvoorbeeld van de Chaconne, is dat het veel gewoner was in de romantiek om er zelf wat aan toe te voegen. Om een eigen bewerking te maken. Om je niet te verhouden tot de bedoeling van de componist, maar tot je eigen idioom. Wat ook heel interessant kan zijn. Busoni heeft bijvoorbeeld op piano, volgens mij als ik het goed heb, de Chaconne van Bach bewerkt. Maar daar voegt hij dingen aan toe. Dat was ook gewoon. En daar zit de stijlbreuk eigenlijk. Echt niet meer jezelf meenemen in het uitvoeren van die muziek. Maar echt heel erg teruggaan naar wat die muziek moet zijn geweest.
Ja, en daarmee is het misschien ook een cynicus zou zeggen. Het is van een soort levende muziek naar echt een academische oefening gegaan.
Ja. Dat mag een cynicus zeggen natuurlijk. En daar heeft hij ook wel een punt. En daar ligt ook wel een gevaar. Maar het is ook wel interessant om het even te schetsen in het tijdsbeeld. Hè. De jaren 60 waren een verzet tegen de standaard. Zo in alle gebieden. Het was een revolutionaire tijd. Mm-hmm. En als het gaat om muziek was er een soort van bolwerk van klassieke muziek. En dat moest zo uitgevoerd worden door die mensen en op die manier. En er was heel weinig ruimte voor andere geluiden. En er is één heel belangrijk, iconisch moment geweest. En dat is dat Rijnbert de Leeuw en Frans Brugge en nog een aantal andere mensen in het concertgebouw de boel verstoord hebben. En Frans Brugge heeft toen geroepen, iedere noot die hier gespeeld wordt is een leugen.
Wauw.
En dat was natuurlijk, dat was echt een momentje. Wat heel bijzonder aan daar is dat zowel moderne componisten, dus echt de avant-garde muziek, als de oude muziek stonden daar hand in hand. En ze hadden allebei hetzelfde pleidooi. Wij willen ruimte. Wij willen onze ideeën in een concertgebouw, in klassieke omgevingen, kunnen doen, kunnen laten horen. En nu is het veel te gesloten. En dat is een vergelijkbare rebellie die je ook in de popmuziek, in de rock and roll tegen de gevestigde orde. Dat zit er allemaal in. Dus je kan dat ook niet loszien van die tijd. En dat maakt het misschien ook nog wel interessanter. Want het is ook een beweging die geboren is uit die tijd.
Ja, en stel we nemen dan bijvoorbeeld een Monteverdi. Als er überhaupt een lijn in te trekken is, dan vraag ik me af wat er dan concreet verandert als je bijvoorbeeld een opname uit de jaren 50 voor die revolutie vergelijkt met iets dat nu uitgevoerd zou kunnen worden.
Dat is een interessante vergelijking. Je zou ze eigenlijk eens naast elkaar moeten leggen. Je vraagt mij wat er precies anders is.
Nou ja, dus men gaat historisch geïnformeerd gaat die muziek opvoeren. Ja. Hoe klinkt dat dan anders?
Dat is een hele ontwikkeling geweest natuurlijk met verschillende fases. Het begint echt bij die instrumenten. En het is de Orfeo van Monteverdi is bijvoorbeeld echt een van de eerste mensen die dat weer op de plank heeft gedaan. Dat is nog voor de Tweede Wereldoorlog, als Hindemith. En het is heel grappig, want hij heeft namelijk voor dat concert was opgenomen een heel betoog gehouden dat dit de manier was waarop Monteverdi uitgevoerd diende worden met de juiste instrumenten. Nou, als we daar nu op terugkijken, hij heeft hele continuo, je noemt het, partijen zelf uitgeschreven. Dus hij heeft zelf die noten geschreven die de clavecinist moest spelen. Nou, nu doen we dat niet meer. Nu weet de clavecinist zelf welke noten die moet spelen, of dat improviseert hij.
Wacht even, het spijt me, dan moet je ook heel veel
uitleggen. Ja, oké, okay, nu gaan we meteen het diepte.
Even een zijpaadje in.
Ja, even een zijpaadje.
Continuo.
Barokmuziek, een belangrijk onderdeel van barokmuziek is het basso continuo spel. En dat betekent zoveel als dat je vanuit de baslijn een begeleiding improviseert. En dat doe je bij Bach, dat doe je bij Vivaldi, dat doe je ook bij Monteverdi. Dus de componist schrijft alleen de baslijn op, met daar een aantal cijfers bij, waardoor je kan weten, deze akkoorden moet ik daar spelen. Maar het is aan de speler zelf om te bepalen hoe die akkoorden speelt. Of die ze tegelijkertijd de noten of uitgespreid. Of dat je de een, ja, je kan zeggen, ik ga een hoge begeleiding of een lage begeleiding. Dat zijn allemaal keuzes die aan de uitvoerder worden overgelaten. Nou, dat is een traditie die weer ontdekt werd en waar je ook echt geschoold in moet worden. Want als je een willekeurige, niet daarop toegelegde muzikant zegt van, ja, hier heb je deze muziek, wat moet je spelen? Ja, dan begint het behoorlijk te duizelen. Want je moet namelijk zelf bedenken wat je moet spelen.
Ja.
En daar zijn wel regels voor, maar er zit ook een vorm van vrijheid in. Het is een vorm van geleide improvisatie. Dat is ook herontdekt. Maar iemand waar het voorbeeld Hindemith, die kon daar nog niks mee.
Ja.
Die regels voor dat improviseren waren nog niet herontdekt. Niet voldoende herontdekt om dat ook te doen. Dus hij heeft al die partijen zelf uitgeschreven.
Ja.
Nee,
maar het is dus zo dat als ik nu op dit moment een beetje historisch geïnformeerde uitvoering van Bach hoor, dan is daar iemand aan het improviseren.
Ja.
Wauw.
Ja.
Gaaf. En op wat voor plek hebben ze dat dan gevonden, dat die traditie daar was? Hoe tref je zoiets aan? Zijn er boeken over geschreven destijds?
Ja, absoluut. Er zijn in het begin van de 17e eeuw echt traktaten over geschreven. Leerboeken, dus daar hebben we behoorlijk veel informatie over. Het lastige, en dat is wat de beweging heeft doorgemaakt, is een enorme ontwikkeling en een verdieping daarvan. Want in eerste instantie werd ieder boek wat in de 17e en 18e eeuw over basso continuo werd geschreven als soort leidraad genomen. Maar nu weten we dat in de tijd van Monteverdi er hele andere regels golden als in de tijd van Bach. Hele andere regels, veel meer nuance in die regels. Dus de regels die je bij Bach gebruikt, kun je niet bij Monteverdi gebruiken en vice versa. En dat is ook de verdieping die bijna 100 jaar is ingezet. Eerst vanuit een van mijn favoriete quotes van Gustav Leonhardt is in de jaren...
Wie is dat?
Gustav Leonhardt is een van de pioniers van de oude muziekbeweging.
Oh ja, die noemde
je al. Ja. En ik was een keer bij een masterclass en hij zei... In de jaren 60 wist ik zeker dat je iedere versiering op die manier moest spelen van de 16e tot en met de 18e eeuw. In de jaren 70 wist ik precies dat je in de 16e eeuw die versiering moest doen en in de 17e eeuw die versiering moest doen. In de jaren 80 wist ik precies in welk deel van Duitsland je welke versiering op welke manier moest doen. En nu zijn we, het was in 2000, weet ik veel wat, 2008, 2009, nu weet ik het allemaal niet meer. Mm-hmm. En dat geeft aan dat je de standaardregels, die zijn er bijna niet. Want alles was anders op verschillende plekken. In Venetië voor Monteverdi was het anders dan in Leipzig in Duitsland.
Ja. Ja, en dan dus heel veel terug naar Hindemith. Die organiseert een concert in de jaren 30, zei je?
Vergeef me de exacte datum, maar het moet ongeveer rond die tijd zijn geweest. Ja,
ja goed. Ja. En die voert Monteverdi op. Dat is een nieuwe ontwikkeling eigenlijk dat hij doet. En die zegt dat het is historisch geïnformeerd, maar daarmee bedoelt hij de instrumenten.
Ja, nou ja, wat hij daarmee bedoelt is een hele goede vraag. Maar hij pretendeert in ieder geval heel groot dat dit de manier van uitvoeren is. En nu lachen we daar een beetje om, maar hij was daar heel erg van overtuigd. Ik ben op de goede weg. Ik denk ook wel dat hij een goede stap heeft gezet. Maar er kwam daarna nog veel meer ontwikkeling. Dat had tijd nodig. Ja.
Ja. Ja.
Het is wel het gevaar, hè? Dat vind ik ook mooi van die quote van Gustav Leonhardt. Het gevaar is dat je gaat zeggen, zo moet oude muziek uitgevoerd worden. Of zo moet Bach uitgevoerd worden. Want ja, iedere keer komen er weer nieuwe inzichten. En dat is ook het wetenschappelijker ervan. Is dat je, ja, dat zich blijft ontwikkelen. En dat je dus iedere keer weer nieuwe inzichten kan krijgen.
Zijn er dan nog wel inzichten blijven staan op de rand van dit doen we überhaupt niet? Of dit in ieder geval, zo moet het in ieder geval niet? Of
worden er dingen uitgesloten?
We weten in ieder geval misschien minder zeker de do's, maar misschien weten we wel enkele don'ts.
Nou ja, ik denk bijvoorbeeld dat het ondertussen... Ja, we zitten ook weer in een andere tijd waarin ook de weg terug soms weer wordt bewandeld. Dus dat is ook grappig. Maar Bach op een piano is voor sommige mensen gewoon niet oké. Okay. Het wordt zeker weer gedaan. Het is altijd gedaan blijven worden. Maar een oude muziek, purist zal zeggen, ja, dat kan echt niet.
Want Bach heeft geen muziek geschreven voor piano.
Nee, de piano was er nog helemaal niet. Nee.
Spannend.
Don'ts ligt een beetje ook af aan wie je het vraagt eigenlijk. Ja.
Ja. Maar er bestaat een soort, tenminste, ik heb wel zo gezegd dat als ik wel eens naar oude opnames luister, dan is het altijd veel stroperiger, lijkt het, en veel dikker dan wat later komt. Zit daar iets in of is dat eigenlijk, kun je er eigenlijk geen lijn in trekken?
Ja, ik denk wel dat je, dat kun je zeker wel, want de oude muziek is veel lichter geworden. Door het kleiner te bezetten. Iets wat bijvoorbeeld bij de Matthäus Passie van Bach is nu een huidige uitvoeringsschool, is dat je maar één zanger per stem gebruikt. Ja. Dus enkel bezet. Terwijl het altijd met hele grote koren werd gedaan, met soms wel 4 tot 6 zangers op dezelfde stem. Er zijn dirigenten als Jos van Veldhoven hebben dat onderzocht en zegt, ja, dat lijkt me onwaarschijnlijk dat dat zo groot was. We gaan helemaal de andere kant op. We doen 1 zanger per stem. Maar dan krijg je natuurlijk een enorme flexibiliteit. Maar je ziet het ook. Een concertgebouworkest zit gewoon met 6 tot 8 celli. Dat zie je in de oude muziek nooit. Het is er 1, hooguit 2. En dat vinden we dan al veel. Dus daarmee wordt het ook lichter. Je ziet ook dat in de romantiek die muziek was van zichzelf slepender. En trager van tempo. En eigenlijk een van de dingen die... De tempi zijn ook echt sneller geworden gedurende die tijd. Dus men denkt nu dat het sneller moet worden gedaan. Een Matthäus Bach passie van die door Mengelberg werd uitgevoerd, duurde bijna 4 uur. En nu zijn er groepen die het in 2,5 uur doen. Dat is wel heel snel.
Ja. Ja. En ik wilde sowieso eigenlijk al graag naar die snelheid. Maar misschien voordat we bij die snelheid aankomen, eerst nog. Het werd eerder ook al genoemd, maar. Wat voor aanwijzingen staan er in die bladmuziek van oude muziek? Wat staat er wel in? De noten?
Over het algemeen alleen de noten. Ja, dat zou je wel kunnen zeggen. Noten. Alleen de noten. Er staat soms een aanwijzing bij voor... is het een allegro, is het een andante of is het bijvoorbeeld een dansvorm? Dus zo'n algemene tempo-aanduiding, die vind je wel. Maar tekens voor hard-zacht zie je niet. Tekens voor langzamer of sneller gaan spelen, die zie je in de regel niet.
En hoe schrijft men dan over muziek? Er worden boeken geschreven, lesboeken over hoe men muziek speelt. Hoe ziet zo'n bron eruit? Wat haal je daaruit?
Ja, dat noemen we dan een traktaat. Hè? Dat is dus een bron waarin informatie wordt gegeven over hoe dat wordt uitgevoerd. Ja, dat kan van alles zijn. Dat is weer ook zo'n ding dat je per traktaat moet bekijken. Ja.
Kun je een voorbeeld noemen van een traktaat?
In mijn eigen luid achtergrond zeker. Er zijn dan welke vingerzettingen je bijvoorbeeld gebruikt op de luid. Dus daar zijn informatie over welke versieringen er gebruikt worden. Dat soort dingen. Ja, maar weinig over dynamiek of over dat soort dingen. Het is vaak heel basic. We moeten ons ook niet... Wat je heel erg moet realiseren is... Als men wat opschreef, dan had men daar altijd een reden voor. Dat was niet zomaar. Het was niet zo van, ik wil de wereld vertellen hoe het moet. Nee, ik wil een lesboek verkopen. Of ik ben het er niet mee eens. En dat is ook een hele interessante. Je ziet dus in traktaten dat mensen ageren tegen praktijken... die er dus blijkbaar wel waren. Dus bijvoorbeeld de praktijk om heel veelvuldig te versieren, daar wordt wel tegen geageerd. Maar daarvan kun je dus ook zeggen, er werd dus heel veel versierd. Want anders zou diegene dat nooit gezegd hebben. Ja. Dus dat is ook hoe duid je zo'n bron, dat is ook best lastig.
En voor een bepaalde uitvoering duik je dan zelf in oude manuscripten? Of worden daar artikelen over gepubliceerd? Hoe komt die informatie tot jou als muzikant?
dat wisselt. Hè. Kijk, ik en mijn collega's hebben gewoon gedurende de tijd daar veel gelezen, ook les ingekregen op conservatoria, veel tot je genomen. Dat wordt een soort basiskennis. Je wisselt ook ideeën uit natuurlijk, dus dan weet je ook van. Maar op het moment dat een project dat vraagt, ja, dan ga je wel in de bronnen duiken. En zeker ensembleleiders, die echt de artistieke lijnen moeten uitzetten, die baseren zich daar, die doen er echt onderzoek naar. Ik persoonlijk ben gewoon met wat andere bronnen. Ik ben meer met historische bronnen bezig dan met de bronnen van hoe voer je de muziek specifiek uit. Maar dat heeft te maken met de projecten die ik bij Camerata Trajectina opzet.
Ja, super. En daar komen we straks even zeker op terug. Maar gewoon een hypothetisch scenario. Stel iemand duikt ergens een oud boek op in een vergeten bibliotheek, waaruit blijkt dat alle muziek eigenlijk dubbel zo snel moet worden gespeeld. Of alle instrumenten op zijn kop. Zijn dan morgen opeens alle concerten anders? Hoe denk je dat het werkt?
Als het een heel... Ja, ik denk dat is net als met in alle wetenschap. Je hoort wel eens een nieuwe idee en dat wordt dan bevraagd. Maar daar wordt zeer zeker over nagedacht. Op het moment dat zo'n bron echt serieus materiaal is, ja, dan zijn er mensen die daarmee aan de gang gaan. Maar er zullen natuurlijk ook net zo goed mensen zijn die er niet mee aan de gang gaan. Dus dat is ook wel... dat is ook heel veel debat. Even, een van de dingen is bijvoorbeeld dat Bach alleen door mannen werd uitgevoerd, jongens en mannen.
Ja.
Ga je dat nog doen? Ga je zeggen, er zijn ensembles die dat in het verleden hebben gedaan. Over het algemeen zegt men nu van joh, er zijn überhaupt natuurlijk niet een heleboel jongetjes die heel goed kunnen zingen.
Moeten dan heel jonge jongetjes zijn die dan de sopranenpartijen zingen.
Ja, voor de stembreuk. Ja, ja. Ja. Die had Bach gewoon in zijn bestand, die gaf die les, die waren verbonden aan zijn kerk. Nu doen we dat eigenlijk. Er zijn ensembles die het wel gedaan hebben en nog steeds wel doen, maar het is lang niet altijd. Nee. Ook om praktische redenen, dat kan ik me voorstellen.
En ik stelde die vraag over Tempi ook, om een beetje een brugje te maken naar een laatste ding dat me echt verwondert. Is namelijk, ik kan me van heel veel dingen voorstellen dat je er bronnen voor kan vinden. De vingerzetting, de wat dan ook, de dynamiek. Maar het tempo. Je zegt dat we die oude muziek steeds sneller zijn gaan spelen. Ook eigenlijk in de afgelopen 100 jaar. Waar halen we dat vandaan? Hoe kunnen we weten hoe snel muziek werd gespeeld? Het maakt heel veel uit voor hoe het klinkt. Maar waar halen we dat vandaan?
Er zijn bronnen waar metronoomcijfers en tempi worden aangevoerd. Er is daar wel wat meer over te zeggen van wat voor apparaat hadden ze. Want vaak komen die wel heel snel uit. Maar het zijn ook dansen vaak. En daar kun je wel dingen aan. Dus op het moment dat je ook de passen weet van zo'n dans.
Ja.
Daar kun je wel dingen over zeggen. Er is ook...
Omdat er een soort natuurlijk ritme is voor bepaalde dansen?
Ja, en je kan ook zeggen bepaalde passen. Op het moment dat een dans bepaalde passen heeft, dan kun je dat op een zeker tempo niet doen. Want dan struikel je, bij wijze van spreken. Dus daar is informatie uit te halen. Het is echt sprokkelen. Naar beetjes informatie die je naast elkaar leggen. Bijvoorbeeld, wat ik tijdens mijn studie heb ik een onderzoek gedaan naar het uitvoeren van Franse barokmuziek voor de luid. En een van de dingen waar de bronnen op lijken is dat je je voert dan suites uit. Dat is een reeks dansen. En er zijn bronnen die zeggen dat telkens versnelt. Dus dat is in tegenspraak tot wat men in Italië de sonatenvorm gaat noemen. Want dat is namelijk snel, langzaam, snel, langzaam. Of andersom. Oh, ik sla tegen mijn microfoon. En de Fransen gingen gewoon van langzaam naar snel. Dat is heel interessant dat je ziet dat dat een lokale praktijk is. Daar ben ik wel van overtuigd geraakt dat steekhoudend is. Dat je dus in zo'n reeks dansen van een langzame naar steeds snellere dansen gaat.
Ja, ja. Goed, dankjewel. Dan denk ik dat we nu gaan naar de column van onze columnist Chris de Deugd. En die heeft haar column over onder andere Monteverdi vandaag ingestuurd.
Ik heb verschillende Sherlock Holmes verfilmingen gezien, maar die met Benedict Cumberbatch slaat alles. Ik kijk er nu voor de derde keer naar en zag een kleine parallel met het onderwerp van vandaag. John Watson staat bij het graf van Sherlock Holmes. Zijn silhouet spiegelt in het zwarte marmer van de grafsteen waarin de naam van zijn vriend uitgehouwen is. Hij zegt: "Please, stop this. Don't be dead." gehuild. Don't be dead. Het is een echo van de mythe van Orpheus die zijn geliefde terug ging halen uit het dodenrijk. En omdat hij een zanger was, is het vermoedelijk ook het onderwerp van de allereerste opera's. Ik herinner me dat ik dit verhaal voor het eerst ontdekte. Ik was 11 en probeerde zo onopvallend mogelijk de Griekse mythe uit de kast van mijn ouders te pakken. Mijn moeder, die op de bank door de avenue bladerde, deed alsof ze het niet zag. Hoe zou ze ook kunnen? Toen zij zo oud was als ik, bracht ze haar dagen bij voorkeur door in de bibliotheek van Bandung, waar geen volwassenen meer waren om haar te verbieden om bepaalde boeken te lezen. Als het tenminste niet in de hete zon in de rij moest staan voor rijst. Als het donkerste kind uit het gezin was dit een van haar taken, want als haar veel blankere zusje gespot zou worden, zouden ze allemaal in het jappenkamp verdwijnen. Die vrijheid in de bibliotheek was een van de weinige dingen die ze vertelde over de oorlog. Ze vertelde wel graag over de gelukkige jaren daarvoor. Dat ze als kinderen dansten in de regen, dat ze een tuin hadden rondom het huis en dat er een beo in een boom woonde. En over die keer dat ze de stem van Kathleen Ferrier voor het eerst hoorde op de radio. Vol verbazing vroeg ze mijn opa wat het was en hij antwoordde, dat is de stem van een engel. Kort daarna zouden er Japanners uit de hemel vallen en werd mijn opa een krijgsgevangene. Orpheus was ook een soort engel, een halfgod. Hij is een zanger en een dichter en hij bespeelt de lier. Hij kan mensen en dieren, de levende en de dode natuur, ontroeren met zijn muziek. Wanneer zijn geliefde plotseling sterft, wil hij liever dood dan zonder haar te leven. Hij daalt af naar de onderwereld om haar terug te halen. In de opera van Monteverdi zingt hij Meco trarotti arriveder le stelle. Ik zal je mee terugnemen om de sterren te weerzien. Met zijn lied weet hij de god van de onderwereld te ontroeren. Hij mag haar terugbrengen naar het leven. Maar er is uiteraard één voorwaarde. Hij mag niet omkijken of ze er nog is, tot ze de grens van de onderwereld bereikt hebben. Was Hades werkelijk geroerd door zijn smeekbeden? Ik vermoedde een alder onder het gras, zo een als Eurydice het leven had gekost. Op het allerlaatste moment, als ze bijna bij de grens zijn, kijkt hij om. In de opera van Monteverdi klinkt een harde slag. Ik herinner me nog de schok toen ik dit las als 11-jarige. Ik kon er niet over uit dat hij had omgekeken en tegelijkertijd wist ik dat het niet anders af had kunnen lopen. Orfeo was kansloos. Maar zolang hij zich niet omdraaide, kon hij geloven dat hij haar werkelijk terug kon brengen naar het leven. Draai je je om, dan zie je de dood in het gezicht en dringt in één klap de waarheid tot je door. Eurydice valt terug in de onderwereld. Mijn moeder zal nooit de sterren meer zien. Vele jaren later, mijn geliefde en ik staan op het balkon van de Stopera en kijken uit over de Amstel. We drinken witte wijn. Een lenteavond, de sterren verbleken bij de schittering van de stad. Binnen, in de foyer, is het stampvol. Het is pauze en het publiek van Monteverdi's Orfeo doet zich te goed aan aardse zaken als hapjes en drankjes. Achter ons hoor ik een dame zeggen, Pierre zegt dat het heel slecht afloopt. Voor een meer troostrijke gedachte keer ik terug naar Sherlock Holmes. Spoiler alert, hij komt wel weer tot leven. Maar hij was dan ook niet echt dood.
Erg veel dank aan Chris over Monteverdi's Orfeo, waarvan we aan het begin van deze uitzending de eerste noten hoorden. Welkom lieve luisteraars. U luistert naar Radio Swammerdam, uw wekelijks uurtje wetenschap op Radio Salto. Ik ben Momo Schaap vandaag in gesprek met Arjen Verhagen, luitist en historicus over oude muziek. We hebben het gehad over de grote, over Bach, over Monteverdi, over al die types. Waar ik nu graag naartoe wil, is eigenlijk de selectiviteit misschien wel van het archief. We hebben het gehad over grote muziek, grote bezettingen. Misschien vroeger kleiner dan nu. Evengoed grote muziek. Maar dat was natuurlijk niet alle muziek waar mensen naar luisterden in de 17e, 18e eeuw. Arjen, wat was er nog meer?
Allereerst is het natuurlijk heel goed om te beseffen dat als men naar muziek wilde luisteren, moest het live gemaakt worden. En dat is nogal een ding in een tijd waarin wij continu op allerlei middelen muziek kunnen luisteren. Dus het was altijd een live ervaring. Was er gewoon ontzettend veel muziek in het gewone leven. En zeker in Nederland, het carillon bijvoorbeeld.
Carillon is het klokkenspel.
Ja. Daar waren mensen voor aangesteld om daar dagelijks op te spelen. Die zijn er trouwens nog steeds, de bijaardiers, die dat gewoon echt doen. in de kerk was een soort ook een ontmoetingsplaats waar je doorheen wandelde tijdens de lunch en daar werd orgel gespeeld. Bijvoorbeeld hier vlakbij Antwerpen, waar men nog katholiek was, daar werden gewoon in de kathedraal de hele tijd missen gezongen. Er werden daar meerdere missen per dag gedaan. Dus dat was wat men aan muziek meekreeg. Als men naar de kroeg ging, dan zat daar een speelman gewoon viool te spelen. De wat gegoederen burgers, die hadden voor een feestje of zo, dan kwamen er gewoon muzikanten. Ik weet veel over de situatie in Nederland. Op feesten en partijen kon je Nicolas Vallet van de Lelygracht met vier luiten krijgen. Dus dan werd er op vier luiten gespeeld.
Pardon, wie was dat?
Nicolas Vallet was een Franse luitist die in Amsterdam kwam wonen. En die had een ensemble van vier luitisten voor bruiloften en partijen. Anthony Pannekoek bijvoorbeeld, die woonde vlakbij waar Rembrandt gewoond had. Toen was Rembrandt al weg. Dat was de stadsviolist. Dus de stad had muzikanten in dienst, zeker in Nederland. In het buitenland had men veel meer een hof. Dus edelen, koningen met veel geld. En om hun macht te laten zien, hadden zij gewoon muziek waar ze gebruik van maakten. Lodewijk XIV is daar een heel goed voorbeeld van. Die had ontzettend veel muzikanten. Die had de 24 violisten. Maar hij had muzikanten van de stallen. Dat waren de echte brass band, zeg maar. De buitenmuziek. Maar hij had ook muzikanten voor binnenskamers. Hij werd meestal in slaap gespeeld door Robert de Vizé, luitist, gitarist. Die werd s'avonds laat, moest hij spelen. Een stuk als de beroemde Goldberg-variaties van Bach zijn geschreven om iemand in slaap te spelen. ook dat weer. Wij denken nu, muziek, dat is iets wat op Spotify staat en daar kun je naar luisteren. Maar dat was toen absoluut niet zo.
Maar de meeste muziek was toen wel achtergrondmuziek.
Nee. Op het moment dat het een religieuze functie had, was het dan zoals een passie. Die werd op een hoogtijdag of tijdens een dienst, cantates en zo. Dus een opera was ook echt bedoeld om naar te luisteren. Alhoewel men daar wel veel meer converseerde tijdens het gebeuren dan wij dat nu doen. Maar inderdaad, bepaald soort andere muziek was wel weer achtergrondmuziek. Je kan zeggen dat wat instrumentalere muziek was vaak ook wat minder om heel erg doelbewust naar te luisteren. Ook dat varieert, maar we weten bijvoorbeeld dat Beethoven werd daar ontzettend boos over. Dat men niet naar hem luisterde als hij zat te spelen. En blijkbaar was dat dus ook niet zo gewoon. Maar hij kon dat niet hebben.
Om echt stil te luisteren. Ja, want tot relatief kort geleden kon je een concertgebouw ook gewoon er doorheen praten, toch? Of niet?
Ik weet niet hoe kort dat geleden is.
Relatief kort is dan 100 jaar, volgens mij.
Maar opera's waren ook een manier om elkaar te ontmoeten. Dus ja, daar werd gewoon zaken gedaan, bijgekletst. Dus het idee van een publiek wat echt gaat zitten om te luisteren, dat, zoals we dat nu doen, dat is, kun je niet één op één ook vroeger dat zeggen dat was. Je had daarentegen wel weer echt selectieve muziekgezelschappen, camerata, uit Florence bijvoorbeeld, die bij elkaar kwamen om het te hebben over muziek en of een collegium musicum en echt te luisteren naar muziek. Dus dat waren echt dan wel weer liefhebbersgroepen. Maar dan was het ook wel weer zo dat iedereen meepraatte over wat er gebeurde. Nou, dat doen we bij een concert natuurlijk ook niet. Dat je zegt, dat stuk dat vind ik mooi gelukt. Of dat vind ik mooi uitgevoerd. Of kun je dat nog eens even spelen? Dus het concept van je gaat ergens heen en dan ga je heel stil naar muziek zitten luisteren. Nou, dat was niet, dat is niet historisch. Nee.
Maar dan wil ik nog heel veel naar de selectie die gebeurt. Want we hebben nu een soort idee van een bepaalde kanon. Er is heel veel muziek die er buiten valt.
Ja.
Jij bent aangesloten bij Ensemble Camerata Traktina en jullie doen heel veel werk ook in het opsporen van muziek die een beetje buiten die kanon valt.
Ja, absoluut. Ja. Ik denk er is een soort kanon voor het grote publiek, maar er is ook ontzettend veel aandacht voor de kleine, bijzondere. En zeker door de middelen die we nu hebben. Je kan het allemaal op Spotify zetten, dus je kan echt alles vinden. Wat betreft Nederlandse muziek is het een, ja, ergens een beetje jammer dat wij Nederlands weten heel weinig van ons eigen historische muziek. De enige componist waar iemand een beetje mee kan komen is Svelink. En daar houdt het dan wel bij op. Terwijl er hier ontzettend veel muziek werd gemaakt. Dus dat is een missie waar kameraad de Trajectina zich reeds 50 jaar mee bezighoudt. Wat was er dan hier aan muziek? En dat was heel veel liedkunst. Wij hadden niet zo'n hof waar een koning heel veel geld spendeerde aan prachtvertoon. Maar wij hadden wel heel veel ontwikkelde burgers die zelf muziek maakten en ook zelf hun teksten schreven op muziek. Dus dichters als Vondel, P.C. Hooft, Bredero, die schreven hun gedichten op melodieën uit het buitenland vaak, of bekende melodieën. En zo maakten zij eigenlijk liedkunst in plaats van poëzie.
En ze componeerden dus niet zozeer zelf de noten, maar wel de tekst op de noten.
Ja, dat was een heel breed verspreide praktijk in Nederland. Er werd weinig gecomponeerd dan in andere landen. Ja.
Mm-hmm.
Ja. Maar wel heel veel muziek gebruikt. We waren natuurlijk ook een handelsnatie, dus alle muziek uit Italië kwam hierheen. Sterker nog, werd hier gedrukt.
En hoe weten we dan hoe dat geklonken heeft? Schrijven ze erbij deze tekst op de wijs van et cetera?
Ja, dat is precies het middel, op de wijs van. En idealiter hebben ze de wijs er dan ook bij, maar meestal niet. PC Hooft wilde heel graag zijn een bundel liederen of gedichten uitgeven met muzieknotatie, maar ja, zijn uitgever zei dat is veel te duur en bovendien niemand kan noten lezen en ze kennen die melodieën toch wel. Dus dat ging mooi niet door, tot frustratie van onze meneer Hooft. Dus dat was een soort op de wijs van en dat kende dan iedereen. Maar voor nu is dat lastig, want wij moeten dan zoeken naar, zijn er noten overgeleverd?
Dus iemand die het wel heeft opgeschreven.
Ja. Een van de dingen die onze oprichter of medeoprichter, artistiek leider Louis-Peter Grijp heeft gedaan, is dat hij ook heeft gekeken naar, hij is ondertussen overleden. Ik ben zijn directe opvolger als luitist van het ensemble. Hij heeft heel erg gekeken naar, ook zijn stelling was dat er ook muziek werd gezongen zonder dat er een wijs bij stond. Maar dat men zo vaardig was met ritme en rijmschema, dat men dat zelf ook op muziek kon doen. Dus dat op basis van een rijmschema er ook muziek op melodie kon worden gezongen.
Een beetje als die basso continuo improvisatie.
Ja. Dus zeker wat betreft straatzangers en nieuwszangers die er waren, dat zal gekund hebben. Maar je kan dus ook zeggen van, god, dit is een bepaald soort versvoet.
Nieuwszangers. Vertel.
Het nieuws werd ook gezongen. Dus liederen hadden een nieuwswaarde. Zeker dus in Nederland heel erg. Dus wat er gebeurde werd verwerkt in een lied. Dat werd op straat gewoon gezongen. En ook uitgedeeld, verkocht op liedblaadjes. Het was natuurlijk allemaal gekleurd nieuws. Soms ook zelfs wel fake nieuws. Propaganda ook, maar het was absoluut een systeem of een praktijk. Het nieuws werd verwerkt in een lied en zo verspreidde het zich.
Ja.
De overheden in Nederland waren ook bang voor dat soort liederen.
Aanstekelijke.
Ja, we zitten hier in Amsterdam. Het is altijd heel leuk om een beetje pesterig gezegd dat Amsterdam de stad is die het langst aan de Spaanse kant is blijven staan.
Ja.
Dat willen ze nu niet meer weten. Maar die liederen, dus die opstandsliederen uit de 80-jarige oorlog, die waren hier ook echt verboden. En er zijn ook mensen opgepakt. Dus in je reinste overheidscensuur hier in Amsterdam, kun je het je voorstellen. anno 1580 of zo. Ja, zoiets.
Ja. Oh, gaaf. Even kijken. Nederland, de Nederlanden, moeten we dan nog eigenlijk van spreken. Die hebben een aparte cultuur, een aparte muziekcultuur, omdat we die hofcultuur niet hebben.
Ja, dat is wel de belangrijkste reden. Ja.
Ja. Ja.
En omdat we natuurlijk ook een heel Calvinistisch werden, waarbij muziek werd afgeraden of niet werd gezien als een belangrijk noodzakelijk onderdeel van de kerkdienst. Sterker nog, het zingen met het orgel stond al ter discussie, want het orgel was toch wel heel, heel werelds. Dat was niet overal zo, maar er is een pleidooi van Constantijn Huygens, 1648 als ik het goed heb, om weer echt een heel traktaat van jongens, we moeten dat orgel weer gaan gebruiken voor de gemeentezang, want het is niet om aan te horen.
Nee.
Ja, dus blijkbaar, ja, zo'n boekje geeft dus aan dat het niet gewoon was om in de gemeente met orgel te zingen.
Ja, en dan hebben we eigenlijk geluk dat er nog zoveel is, toch? Ik neem aan, er moet nog veel meer muziek geweest zijn die het niet heeft gered.
Ja, absoluut.
Ja.
Los van, en dat is ook een heel belangrijk ding, als je kijkt naar oude muziek. Oude muziek werd gemaakt door muzikanten die zelf hun muziek improviseerden. Dus een Corelli, een Vivaldi, dat waren allemaal improvisatoren. En hun muziek, Svelinke ook, stond bekend om zijn improvisatievaardigheden. Dus de muziek die is overgeleverd, is nooit de muziek geweest die de artiest uitvoerde. Dat is altijd, had altijd een ander doel. Dat was een lesboek of een gepubliceerde uitgave om geld te verdienen. Of het werd opgeschreven zoals Bach om andere muzikanten te laten zien. Ja, dit moet je spelen. Mm-hmm. Wel zo praktisch. Maar ook bijvoorbeeld Bach was ook een improvisator. Dus zijn orgelwerken zijn een tijdsopname van met een doel. Namelijk publiceren of in een lesboek. Maar hij ging gewoon de volgende dag weer iets anders improviseren. En dat is heel goed om te realiseren dat het een hyperlevende... Het was een improvisatiecultuur, de 16e, 17e eeuw, 18e eeuw ook. Maar tot aan Liszt en die pianisten, die improviseerden ook, Paganini. En het idee dat muziek door een componist is opgeschreven en zo moeten we het precies uitvoeren, ja, dat was helemaal niet zo.
Ik denk dat het goed is om misschien heel veel te luisteren naar een opname van Kameraden Traktina.
Hem gekozen, ja.
Nou, jij hebt de cd aangeraden. De cd Songs Without Words, Jazz of the Golden Age. Heel grijpend. Daar staan allemaal liedjes op en ik kijk even naar de titels. En dit zijn, zoals de titel van de cd ook al aangeeft, dit is muziek zonder tekst.
Ja.
Maar wat opvalt zijn de titels. Ik zie Johannetje heeft in bed gekakt en Francijntje heeft een poep gelost. Ja. En dan gaan we nu even snel luisteren eerst naar de strontmolen. En dan gaan we het daarna over hebben. Max? Het klinkt allemaal best stichtelijk voor iets dat de strontmolen heeft. Ja. Hoe zit dat eigenlijk?
Het is begonnen met een soort geintje. We noemen dit zelf de cacophonie of zo. Het is een beetje poep en plas humor. Daar houden we van bij Kameraden Traktina. En er is ook heel veel van. Er is een bundel uitgegeven door Etienne Roger. Dat was een Franse vluchteling die hier in Amsterdam zijn drukkerspraktijk had. En voor echt de hele wereld drukte. Dus, of de hele Europa was dat zo'n beetje. En hij heeft ook verschillende bundeltjes met Hollandse boerenliedjes gepubliceerd. En dat waren vioolboekjes. Dus dat waren allemaal melodietjes, korte melodietjes voor violisten. Gewoon om lekker thuis te spelen. En een boekje met... En die titels... hij heeft een aantal... Hij heeft van 15 bundeltjes uitgegeven. Zijn meer dan 1000 van die dingen. Dus heel veel. En wij hebben dus gewoon een beetje... Af en toe als wij materiaal nodig hebben, gaan we door die bundeltjes. En dan kom je die titels tegen. En dan denk je... Wat is dat nou weer voor titel? En dus voor op een gegeven moment hebben we dus een aantal die allemaal met poep en pies te maken hadden verzameld. En het zijn, hooguit een beetje bekakse deuntjes. Dus het is absoluut niet schunnig of zo. Het is gewoon redelijk verfijnde muziek. Dus ook weer heel grappig. Maar het vermoeden bestaat wel, want dat er een tekst was. En dat men dus dacht, maar dat is dat liedje. Maar het liedje hebben we niet meer.
Ja. En dan wil ik nog heel veel terug. Bundels van heel veel duizenden liedjes. Was het een soort etnografisch project of zo? Om die melodieën op te slaan? Of?
Nee, dat was gewoon... er was heel veel amateurmuziek in Nederland. En ja, die moeten wel een materiaal krijgen. En die willen gewoon lekker spelen. En ook even de situatie. Er was geen tv, geen radio. Dus wat deed je na het eten? Gewoon lekker liedjes doen. En met een viooltje of met een fluitje. En dan heb je gewoon zo'n boekje en daar kun je gewoon lekker uit spelen. Dus het voorzag in een behoefte van de amateurmuzici of hier de burgerij die graag muziek maakte.
En het is, je zei eerder, het is kameraad Traktina's missie om de Nederlanders beter bewust te maken van hun eigen muziekgeschiedenis.
Ja.
Even kijken, hoe formuleer ik dat? Wanneer is het klaar, het project? Of in ieder geval, wat is het einddoel? Ben je uiteindelijk meer wetenschapper dan kunstenaar? Het zijn misschien heel veel vragen bovenop elkaar.
Nou, het is wel, als je kijkt naar, we bestaan dit jaar 50 jaar, dus dat is echt al heel lang. Louis-Peter Grijp, die ik net al genoemd, was ook hoogleraar Nederlandse liedkunst. En hij was heel erg aan het onderzoeken. En hij was ook een muzikoloog. Dus hij dacht bepaalde dingen, daar moet onderzoek naar gedaan worden. En dan vervolgens voerde de ensemble dat uit. Het is natuurlijk altijd heel fijn als je onderzoek doet naar muziek, dat je het dan ook kan horen. Dus ja, dat is natuurlijk een directe reden. Hij is overleden. Wij gaan verder. En nu zie je eigenlijk dat die puur wetenschappelijke insteek wat minder is gaan worden. Maar we werken bijvoorbeeld wel heel erg samen met wetenschappers. We hebben 4 jaar geleden een cd met rampliederen met Lotte Jensen van de Universiteit in Nijmegen gedaan. Zij heeft onderzoek gedaan naar rampverwerking in de Nederlanden, of in de geschiedenis van Nederland. Hoe gingen wij om met grote natuurrampen? En liederen waren daar heel belangrijk in. En dat hebben wij dus samen met haar gereconstrueerd. Dan zie je dus eigenlijk dat het een wat meer cultureel onderzoek is dan een muzikologisch. Maar de functie van die liederen, daar ging het eigenlijk om. Dus zo komt de wetenschap ook wel weer bij ons om de hoek. Het is ook gewoon fijne muziek om gewoon naar te luisteren en op te planken. Dus het hoeft niet altijd wetenschappelijk te zijn om uitgevoerd te worden. Dat moeten we ook wel weer loslaten.
En dan ben ik ook nog geblieven. Je speelt zelf luid en theorbe. Ik las, je bent begonnen met gitaar. Toch? Als ik het
goed heb. Ja, absoluut.
En dan had je het ook nog, ik zei dat tot vrij kort geleden eigenlijk luid muziek op gitaren werd gespeeld. Is er misschien een parallelle ontwikkeling in jouw leven als aan die van de oude muziek? Wat greep je zo aan die luid?
Dat is wel mooi. Dat stel je wel mooi. Ja, nou kijk, je komt niet zo snel met een luid in aanraking. En wel met gitaar. En de gitaar is natuurlijk een heel algemeen instrument. En ik speelde dan klassiek gitaar. Maar ik speelde wel heel veel van die oude muziek. En toen stond ik op het conservatorium. Ik ben eens net voor gitaar naar het conservatorium gegaan. Stond ik voor de keuze om elektrisch gitaar te gaan doen. Maar ik had juist een hart voor die muziek van vroeger. Dus toen heb ik gevraagd, mag ik in plaats van elektrisch niet dan gewoon aan de luid gaan snuffelen als mijn bijvak? En van het een kwam het ander. Ja, dus, en nu heb ik geen gitaar meer.
Even kijken, jullie hebben met Kameraad Traktina, jullie hebben ook een Nederlandse opera gespeeld, las ik.
Ja, klopt. Kijk, Nederland was niet een heel operaland. Dus de allereerste opgevoerde opera is vrij laat. Monteverdi was al lang bezig, of was ook al wel dood. En toen kwamen we in Nederland met Johan Schenk. Met Bach's Ceres Venus. Dat is de eerste officieel uitgevoerde opera in Nederland. Nou ja, dat is natuurlijk überhaupt al een interessant gegeven. Dus dat is onderzocht. Nou, de helft van de muziek is er niet meer, de andere helft wel. Dus dat is een reconstructie geworden van wat dat ongeveer had kunnen zijn. En dat is, al een behoorlijk tijd geleden is dat op het Festival Oude Muziek uitgevoerd. In geanceneerde versie.
Nee, ik vond het interessant. Ik had eigenlijk helemaal geen idee dat die er überhaupt waren, Nederlandse opera.
Nou ja, dat is dus, dat illustreert hoe weinig wij weten. Er zijn veel meer opera's. Het begint, maar het was ook zo dat hier bijvoorbeeld de opera's van Lully werden hier heel veel uitgevoerd. Die waren razend populair. Dus
Franse opera's.
Ja, absoluut. Ja. Wij gebruikten ook, en nog steeds natuurlijk, heel veel muziek uit buitenland. Ook als we kijken wat er nu op de radio is, is het meestal uit buitenland.
Nou, wij willen meer Kameraad Traktina op de radio.
Goed zo. Ja.
We gaan een beetje afronden. Arjen, wat ga je de komende tijd eigenlijk doen?
Ik refereerde net even aan dat jubileum van Kameraden. Nou, in mei gaan we een tournee doen met een jubileumprogramma onder de titel Groots in een kleine taal. Daar ben ik druk mee. Er komt een mooi project bij ook aan, waarbij we nieuwe teksten op 17e eeuwse melodieën laten schrijven door hedendaagse dichters. Dus Anna Enquist, Even van Manen, Nisrin Menbarki. Dus dat is ook een heel leuk, die praktijk uit de 17e eeuw gaan we dus eigenlijk weer nieuw leven inwekken door dat opnieuw te laten doen. Dus dat zijn zo van die projecten waar ik nu mee bezig ben. Het loopt wel door.
Er is een toekomst voor oude muziek.
Er is zeker een toekomst voor oude muziek, ja.
Geweldig, Arjen. Dag lieve luisteraars. Vandaag was bij ons de gast Arjen Verhagen. Heel veel dank nogmaals. Ik wil daarnaast ook heel graag bedanken bij mijn medepresentator Max Waterhuis, die ook vandaag de techniek deed, en Chris Deugd voor haar prachtige column. Voor een playlist van de muziek die wij vandaag besproken hebben, kunt u terecht in de beschrijving van deze aflevering op Spotify of een van onze social media kanalen. Heeft u vragen of opmerkingen, stuur ons gerust een bericht via sociale media of mail naar radioswammerdam@gmail.com. Op Instagram, Twitter en LinkedIn kunt u ons ook volgen om nooit meer iets van Radio Swammerdam te hoeven missen. Deze uitzending wordt vanmiddag geüpload op alle podcastkanalen, dan kan je hem terugluisteren of delen. Mijn naam is Momo Schaap, bedankt voor het luisteren naar Radio Swammerdam en ik wens u nog een heel fijne zondag.